Goedemorgen. We gaan samen een Bijbelgedeelte lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7, drie versen, vanaf vers 37 tot en met 39. Een gedeelte waarin beschreven wordt hoe het Loofhuttenfeest gevierd wordt op dat moment. En dan schrijft Johannes: op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. We gaan daar met elkaar zo meteen over nadenken, met een paar plaatjes, zoals gebruikelijk. Maar ik wil eerst even wat uitleggen over het thema voor de komende maanden. Ja, we proberen ons daaraan te houden. Dat is het thema van de gezonde gemeente. Dat is niet de gemeente Midden-Groningen, ja, die zal ook wel gezond wezen, daar niet van. Maar ik ontdekte op internet dat er een heel stel plaatselijke gemeentes zijn, burgerlijke gemeentes die zichzelf als gezonde gemeente op internet zetten. Maar daar gaat het niet over. Het is allemaal prima natuurlijk, fietstochten houden en dat soort dingen, dat is allemaal heel goed voor een mens. Dus doe dat vooral met veel plezier. Maar dit gaat over de kerk die gezond is. En ik heb daar een afbeelding van een boek bij, van Robert Warren, Developing Healthy Churches. En dat is een boek dat door hem geschreven is aan de hand van een groot onderzoek dat in de Anglicaanse kerk in Engeland gedaan is. Dan denken jullie misschien: hallo, wij zijn baptisten, wat hebben wij met die Anglicanen? Ooit meer dan 400 jaar geleden zijn we daar weggelopen uit die kerk omdat ze ons voorschreven hoe we moesten bidden, kortom, enzovoort. Nou, jullie hebben meer band met de Anglicaanse kerk dan je denkt. Als ik zeg Holy Trinity Brompton Church, zegt iemand van jullie dat wat? Nee. Wie heeft er hier allemaal de Alpha-cursus gedaan? Steek maar even behoedzaam de vinger op. Jullie zouden het moeten weten, want dat is in de Holy Trinity Brompton Church ontwikkeld. Daar is het vandaan gekomen. Ja, oh die, ja, precies. Ook een Anglicaanse kerk. We hebben daar vaak meer banden mee dan we denken. En ze hebben een groot onderzoek gedaan. De Anglicanen die dachten bij zichzelf: hoe kan het dat sommige gemeenten het geweldig doen? Die bloeien, van heb ik jou daar, van alles en nog wat te beleven. Mensen komen, de kerk die gaat als een tierenlier. En andere plaatselijke kerken van onze Anglicaanse kerk, die doen het helemaal niet. Op een of andere manier vergrijzen die en er komt haast geen mens meer en ze moeten gesloten worden. Hoe komt het dat sommige gemeenten gezond zijn en andere niet? Daar hebben ze een heel groot onderzoek naar gedaan. En er kwamen 7 punten uit. En die 7 die heb ik hier maar even op het scherm gezet. Met een beetje geluk komen ze de komende maanden langs. In elk geval, ik ga over de eerste wat zeggen. Over bezield door geloof. 7 punten dus. En de belangrijkste is ook meteen nummer 1. Die kerken die bezield zijn door geloof, doen het over het algemeen goed. Maar er komen nog een paar dingen bij. Ik som ze snel even op, want anders wordt het een heel verhaal. Het is belangrijk dat een gezonde gemeente, dat die gekenmerkt wordt door blik naar buiten. Dat je niet alleen maar naar binnen zit te kijken en te doen en te handelen, maar dat je ook je rekenschap geeft van de samenleving en erover nadenkt wat je voor die samenleving kunt betekenen. Het is een gemeente die op zoek is naar Gods wil. Wat wil God? Niet alleen in algemene zin van ja, nou ja, enzovoort. Maar ook in specifieke zin. Wat wil God dat wij op dit moment doen in deze situatie? Wat is nu onze taak en opdracht? De 4e is een hele spannende. Want Robert Warren ontdekte dat de gemeenten die het goed doen, dat die ook bereid zijn om onder ogen te zien dat verandering en groei, dat wat kost. En dat gaat niet alleen over centen, want dat doet het ook. Maar dat het jezelf ook wat kost. Dat het je kost namelijk dat je uit je comfortabele situatie komt. Van we hebben het prima met elkaar en het gaat allemaal goed en we zingen fijn. En als er dan ineens iets op je afkomt wat een stap vooruit is of een stap groei is, dan dat vinden wij wel ongemakkelijk over het algemeen. Dat kost wat. En de gemeente die het goed doet, aanvaardt dat ook. En die zegt, omdat het een goed doel is om naar te streven, omdat het een goede stap vooruit is, daarom zijn we bereid om de kosten van de groei te aanvaarden. Een 5e is leven als gemeenschap, dat je echt familie van God bent. Daar hoef ik verder niet zoveel over te zeggen. De 6e is ruimte maken zodat iedereen die dat wil binnen kan komen en een plek kan krijgen. En de zevende is, en dat is wel een spannende hoor, dat is dat je een paar dingen doet en die dan ook goed doet. Maar niet alles. Dat je dus ook skipt, zoals dat heet in moderne taal, dat je schoffelt heet dat in tuintermen, dat je eruit haalt wat niet zo verschrikkelijk belangrijk is en niet echt bijdraagt aan het feit dat je een gemeente van Jezus wilt zijn. Nou, dat zijn de zeven punten. Met een beetje geluk komt daar later wel wat meer over. Ik ga eerst maar eens even met jullie praten over bezield zijn door geloof. Bezield zijn door geloof. Dat is iets anders dan bezield zijn door traditie. Ik vond een plaatje van Dokkers. Ik zal het even voorlezen, want het is misschien niet helemaal leesbaar. Hier zegt een meneer staande in de kerkdeur tegen een groep jongelui met gitaren en een drumstel, een trommel in elk geval. Het mag dan wel zo in de Bijbel staan, maar traditie is traditie. Oftewel, nou, deze discussie speelt zich hier al niet meer af, dat is wel duidelijk, gezien wat hier allemaal op het podium staat te musiceren. Maar ik kan me nog herinneren dat een aantal jaren geleden, dat ik in een gemeente aan een groep mensen Psalm 150 moest voorlezen, want die hadden een hoogelijk bezwaar tegen het spelen van gitaren en het slaan op een trommel in een kerkdienst. En ik zei in mijn vrolijke onnozelheid, ik wil het wel even voorlezen hoor. Loof de Heer met psalmen, sla op de trommel, speel op een fluit, en loof hem met snarenspel. En weet je wat het oude lied dan doet? Hebben jullie dat lied nog gezongen als koor? Loof nu de Heer, loof nu de Heer, prijs hem in zijn heiligdom enzovoort. Ik kende dat lied, ik kende bijna alle mannenpartijen van dat lied als jongetje, want zo vaak werd het in Hoge Zand gezongen. Ik vond het een prachtig nummer om te zingen. Loof de Heer met snarenspel en orgel. Staat helemaal niet in de psalm natuurlijk. Maar die moest er wel in, want dat orgel hadden we. Dat snarenspel en die trommel niet. Dus moest het orgel wel in het stuk meegezongen worden. En werd voluit meegezongen, ik deed dat dan ook. Ja. Snarenspel, trommels, staat allemaal in psalm 150. Als je denkt dat het Oude Testament niet alleen voor Israël is, maar ook voor de gemeente van gelovigen van nu, dan moet je daarover nadenken. En dat is dan een spannende situatie. Traditie kan je soms heel erg dwars zitten. Kan je ervoor zorgen dat je klem zit in wat ooit goed was, maar in de loop van de tijd niet meer de taal spreekt van vandaag en niet meer doet wat het moet doen. Niet door traditie bezield dus. Ook niet bezield door een sociaal netwerk. Het is niet het beste plaatje wat ik kon vinden, maar ik vind het wel een mooie tekening van een mevrouw die op weg is naar haar dorpskerk. Die dorpskerken functioneerden ook als sociaal netwerk, waar mensen bij elkaar kwamen, elkaar kenden, van tevoren met elkaar praten. Na afloop doen wij ook altijd als baptisten, heel gezellig. Moet ook vooral niet anders. Maar dat je een sociale plek hebt, ergens in een netwerk een plaats hebt. Dat je bezield bent door het netwerk. Ik denk, we moeten vooral zien dat we de kerk aan de gang houden. En vooral zien dat we de boel, dat we vrienden blijven met elkaar. En dat er veel mensen bij komen, dat het gezellig is. Het is allemaal prima, maar het is niet de diepste bezieling van de gemeente van Jezus. En wat ook nog een variant is, dat je bezield bent doordat je als gemeente, omdat je voordeel hebt aan het deel uitmaken van de kerk. Misschien vinden jullie dat wel een raar idee, want meestal hebben we er nadeel van. Zeggen we ergens op het werk dat we naar de kerk gaan en dan kijken ze ons scheef aan of zo, dat soort dingen. Maar vroeger lag dat wel anders. In de vierde eeuw na Christus werd de kerk ineens van een vervolgde kerk tot staatskerk. En toen was het lucratief om daar deel van uit te maken. Dan als je op je zeg maar toenmalige cv kon zetten dat je deel uitmaakte van de kerk, dan maakte je ook meer kans op een overheidsbaan, even plat gezegd. Nou, daar kon ik ook niet een goed voorbeeld van vinden, maar ik vond wel een mooi plaatje van de Deense kerk, van de Deense staatskerk, die het voordeel hebben dat de kerken, met name die monumenten zijn, door de staat onderhouden worden. Ja, dat scheelt een slok op een borrel. Nou, dat weten jullie wel. Op het moment dat je een jaarvergadering hebt en de bouwcommissie even weer aan het woord komt, dan snap je hoe ondersteunend het is als er een staat is die zegt, weet je wat, wij betalen de kerk wel. We zorgen ervoor dat het gebouw in orde is. We repareren het dak en al dat soort dingen meer. Het resulteert in prachtige kerkgebouwen, echt waar. Maar het zorgt er ook voor dat het een raar soort motief wordt. Waar worden we door gedreven? Nou, wij zijn altijd vurig tegen het idee van de staatskerk geweest. Wij zijn ontstaan als een dissidentenbeweging die juist niet de staatskerk was. En een vrije keuze wilde geven aan mensen om ja en nee Jezus te volgen. En daarin hebben we ons al 400 jaar lang onderscheiden. Bijna tot op dit moment. Wat dan wel? Bezield door geloof. Maar dan niet zomaar geloof. En geloof in Jezus. Als er één ding is wat Robert Warren boven water heeft gekregen, dan is dit het. Dat het een levend geloof is in de levende Heer. In Jezus Christus, die geleden heeft en gestorven is. Onder Pontius Pilatus en opgestaan is uit de dood. Naar de hemel is gevaren, waar hij zit aan de rechterhand van God. Of van waar hij terug zal keren, om te oordelen over de levenden en de doden. Apostolische geloofsbelijdenis. En wij zeggen daar amen op, want zo is het. Dat is ons geloof. Daar draait het om. Het draait niet om ons, het draait niet om de baptisten, het draait niet om de manier waarop wij zo goed kerk zijn, dat zijn we ook, maar het draait om hem. Het gaat om bezield zijn door geloof in Jezus. Dat is beslissend. Oké, naar Johannes. Johannes die een uitgebreide evangelie schreef, een bijzonder evangelie, anders dan de andere drie. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar het is echt zo. En Johannes beschrijft het Loofhuttenfeest. We kennen over het algemeen het paasfeest, dat komt uit Israël, Pascha. We kennen het Pinksterfeest, het Wekenfeest, dat vijf weken daarna enzovoort daarna gebeurt. 50 dagen daarna gebeurt. En vervolgens is er nog het Loofhuttenfeest dat ongeveer in deze tijd gevierd wordt. Dat heet naar dit soort bouwsels. Dat is echt een loofhut, ergens in een tuin. En dat is al heel oud, dit idee en dit feest. Namelijk daarmee vier je de vreugde van de zegen van God die je de oost heeft gegeven, die je doet eten en leven en die je in het land van de vrijheid van de belofte heeft gebracht. Die je niet langer in het slavenhuis heeft laten wonen, maar die je echt door de woestijn heen geleid heeft om in het land van melk en honing binnen te komen. Het is een heel vrolijk feest, ook op dit moment. Je ziet dan allerlei orthodoxe joden de markt afstruinen om een paar mooie palmtakken te kopen en wat gave vruchten. Er mag nog niet een vlekje aan zitten, het moet echt gaaf wezen, want je gaat het aan God aanbieden. Nou, in die tijd gebeurde dat vooral in de tempel. Hier is een soort artist impression, zoals het dan heet, over de tempel van Jeruzalem. Daar is de burcht Antonia, waar de stadhouder zijn regering had. Dit is het centrale gebouw, heilig en het allerheiligste. En hier zijn de voorhoven van de mannen, van de vrouwen en van de heidenen. Enorm groot. Er konden heel wat miljoenen lui konden erop staan als ze dat wilden. En als ze allemaal samengeperst werden, kon je er heel wat mensen op kwijt. Zeven dagen feest. Zeven dagen. Zeven dagen Loofhuttenfeest. En op elk van die dagen gebeurde dat vroeg in de morgen er een groep priesters naar beneden ging, de tempel uit, en naar Siloam ging om daar water te putten uit de bron van Siloam. En dat brachten ze in een gouden kruik of schaal, brachten ze dat de tempel binnen, daar was het dan al zwart van het volk. En op dat moment dan brachten ze dat naar de hoge priester die klaar stond. En op het altaar, de grote brandofferaltaar, stonden twee bekers. Eén die werd gevuld met wijn, één werd gevuld met het water uit Siloam. En de hoge priester die goot het water in die beker en goot het vervolgens zo op het brandofferaltaar als offer voor de Heere God. Stromend en levend water. Dit is de ceremonie van het levende water. En Israël heeft een heleboel teksten die daarover gaan. Jesaja 12 vers 3 zegt, met vreugde zul je water putten uit de bron van je redding. Daar denken ze dan aan op zo'n moment. En ze denken aan al die andere teksten die erover gaan, dat er een stroom van levend water uit God voortkomt, maar ook door Israël, uit Israël voortkomt. Dat er een tempelbeek uit de nieuwe tempel van God tevoorschijn zal komen, die vol van leven is. Allemaal terug te vinden in Ezechiël. Kortom, vol symboliek. En mensen staan daar ademloos bij te kijken. Zeven dagen lang. De vraag is, waar ze het ondertussen ook nog over hebben, als het even tijd is, zal hij er ook wezen? En daar bedoelen ze Jezus mee. En daar is ook de nodige verwarring over in het hoofdstuk. Dat kun je lezen. Gaat Jezus nog wel of niet naar dat feest? Ja, misschien zeg je, ja, is dat een big deal? Nou ja, dat is inderdaad wel iets. Want op dat moment is er al de sfeer van dreiging, de sfeer van complotten tegen Jezus. Door de Romeinse overheid, de bezetter, en door de Joodse overheid. Die uit totaal verschillende overwegingen het niet zien zitten met die Jezus. En hij loopt dus gevaar om in Jeruzalem voortijdig al gearresteerd te worden. Tegelijkertijd is er ook die eigenaardige politieke onderlaag die wil dat Jezus koning wordt en een revolutie veroorzaakt. Ook daar is Jezus heel beducht voor, want hij wenst dat niet op die manier te doen. Hij is niet die koning waarvan sommigen zal het denken dat hij hier is. Dus gaat hij nou wel, gaat hij nou niet? Daar is onduidelijkheid over. En Jezus zorgt er ook voor dat het onduidelijk blijft, met opzet. Maar dan komt hij toch. En hij is op de zevende dag van het feest, het hoogtepunt. Dan is hij in de tempel, op het tempelplein, op het plein van de mannen. En dan moet je je voorstellen dat die ceremonie zich weer afspeelt. De priesters komen binnen met het water uit Siloam. Ze brengen het naar de hoge priester, maar anders dan die andere zes dagen is het een dag vol feestgedruis. Want er worden shofars geblazen, Er staan levieten, koren, er staan liederen te zingen, psalmen te zingen, tot eer van God. En de menigte die zingt met elkaar, psalm 113 tot en met 118. Het grote halleluja deel van het psalmenboek. Inclusief het Hosanna, wat later bij de intocht zo'n grote rol speelt. Het is een en al feestgedruis, het is een heleboel lawaai, een heleboel gedoe. En dan komen er bij de priester, bij de hoge priester, zo beschrijft een van de commentatoren het. En dan wordt het doodstil. En dan gaan ze zitten kijken naar hoe die dat water in die beker giet. En dan vervolgens zo de beker uitgiet op het brandofferaltaar in doodse stilte. En dan op dat moment, dan schreeuwt Jezus. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Sorry voor jullie oren. Maar er staat echt letterlijk in de Griekse tekst, er staat een woord dat eigenlijk, dat je ook kunt vertalen met krijsen. Nou, dat vertaal ik het dan niet zo. Maar het ging op vol volume. En het betekent dus dat in het moment van doodse stilte, als het inderdaad zo gegaan is, ik denk dat dat zo gegaan is, dat het als een donderslag bij heldere hemel geklonken heeft voor al die mensen die er stonden. En in één keer werd duidelijk wat voor rol Jezus van Nazareth speelt in dit stuk geschiedenis. Hij is de bron van levend water. Hij is degene die het levende water geeft. Hij schreeuwt daarmee tot Israël. Ik ben de verhoring van jullie gebeden. Ik ben de bron die jullie het levend water geeft. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En ik zeg je, in de schrift staat, wie in mij gelooft, uit hem zullen stromen van levend water voortvloeien. Een fontein van levend water. Want zo zal God waarmaken wat hij beloofd heeft. Je kunt je voorstellen wat voor indruk dit gemaakt heeft. Dit is niet een klein opstootje geweest ergens in een hoekje van het tempelplein. Maar dit heeft meteen het hele tempelplein in beroering gebracht. En heeft meteen mensen doen snappen. Deze man uit Nazareth, deze zoon van Jozef en Maria, voor zover wij weten, is meer dan dat. En verkondigt iets wat alleen de Messias kan zeggen. Hier is de koning der koningen en de Heer der heren. Sinds de Heilige Geest gegeven is aan de gemeente van Jezus, aan zijn kerk, weten we wat dit lied betekent. Dat dit een lied is dat je als gelovige voluit mag zingen, maar ook een lied dat je als zoeker biddend mag zingen. Een gebed van overgave, van aanvaarding van wie Jezus van Nazareth is, niet alleen toen, 2000 jaar geleden, toen hij dat schreeuwde daar op het tempelplein, maar ook nu vandaag. Want Jezus is dezelfde, gisteren en heden tot in alle eeuwigheid. En de geest die hij schenkt samen met de Vader, is dezelfde geest die je en je kracht geeft om te leven. De gemeente van Jezus is een gemeente die bezield is door het geloof in Jezus van Nazareth, Jezus de Messias. Dat is de manier waarop we deze tekst ook lezen, hè? Zoals die ook vertaald wordt door de Nederlands Bijbelgenootschap. Ieder die gelooft, in hem zal een bron van levend water ontspringen, een fontein van levend water, spuitend tevoorschijn komen. De gelovige als een fontein. Niet als iemand die bedeesd en benauwd, misschien wel aarzelend, eens even laat horen dat hij wel of niet, of ze wel of niet naar de kerk gaat. Maar dat is iemand bij wie het overloopt. Het loopt over de rand heen. Het water giet eruit als het ware. Het water van Gods geest en het water van Jezus. De gelovige als een fontein door de kracht en de werking van de Heilige Geest. Een van de bijzondere dingen is dat die belofte die aan Israël gegeven wordt, waar wordt aan de gemeenschap van Jezus, de kerk van Jezus. In Handelingen 2 wordt dat beschreven door de gemeente. Eerst bestaande uit Joden en vervolgens bestaande uit Joden en niet-Joden zoals wij. Een gemeenschap van Gods geest wordt. Een bron van levend water. Omdat ze in Jezus geloven. Bezield door geloof betekent Jezus staat centraal en is de bron van het eeuwige leven. Door het werk van de Heilige Geest. Bezield door geloof. Een sproeiende fontein. Ik vind het een prachtig beeld. Een mooi beeld om over na te denken. Maar er is nog een lijn van uitleg. Er zijn een aantal commentatoren, en dat vond ik heel verrassend, die de aandacht erop vestigen dat je dat kleine stukje, wie in mij gelooft, ook kunt plaatsen bij de eerste twee regels. En dan wordt de tweede regel over stromen van levend water, wordt een regel die over Jezus zelf gaat.
Hij die het zegt is het zelf, zoals zo vaak. Bijna alle woorden van Jezus. Zijn woorden die in hemzelf waar worden. Hij is de bron, hij is de fontein. Hij is degene uit wie het voortkomt. Komt niet uit ons eigen enthousiasme. Komt niet uit de prachtige muziek die we kunnen maken, maar dat is ook zo. Of onze bijzondere capaciteiten die we hebben. Of onze vriendelijkheid ten opzichte van elkaar die we als mensen graag vertonen. Maar het komt omdat er een Heer is die de fontein zelf is. Ik ben de fontein. En hij kan dat zeggen, want hij is vervuld van de Heilige Geest op dat moment. Maar de mensen om hem heen nog niet. Die moeten nog wachten tot Pinksteren aanbreekt. En Jezus vanuit de hemel, samen met God de Vader, de Geest uitstort. Daar heb je ook weer zo'n beeld. Hè? Paulus zegt dan in Romeinen 5 vers 5, dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door zijn Geest. Dan gebruikt hij ook zo'n soort woord, waarbij je alleen maar kunt denken aan een grote emmer vol water die uitgekieperd wordt over de gemeente. Uitgekieperd wordt over de volgeling van Jezus. Geen druppeltje, geen klein beetje, maar sproeiend en spuitend, golvend. Een waterceremonie die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de mensheid. Het is de Heilige Geest die de gemeente van Jezus bezield doet zijn door geloof. En niet de mens die zich daar aan overgeeft, wordt vervuld met Gods Geest. Het geloof in Jezus is beslissend. Robert Warren heeft dat duidelijk gemaakt voor de Anglicaanse kerk. Een heel krachtige boodschap. Het is iets wat wij van harte onderschrijven. Geloof in Jezus is beslissend. Persoonlijke relatie met Jezus Christus. Een persoonlijk gebedsgesprek met Jezus. Een toewending van je hart en van je leven. Van je totale bestaan, van je huid en haar en alles wat er binnenin zit. Aan Jezus Christus. Een radicale, grondige toewending naar hem. Met alles wat je hebt. Al je plannen, al je ideeën. Al je verdriet, al die jaren van verdriet waar we over gezongen hebben. Met al je zwarte dingen en duistere dingen in je verleden en in je heden. Waar je liever niet over praat. Toewending naar Jezus. Geloof in Jezus is beslissend. Een van de dingen die gestaan heeft aan het begin van de baptistenstroming, 400 jaar geleden, meer dan 400 jaar geleden, was de stellige overtuiging van een stel Engelse dissidenten dat het ging om persoonlijk geloof. En om een persoonlijke toewijding aan God en aan elkaar. Dat spraken ze ook uit in de Gainsborough Declaration. Wij verbinden ons aan God en aan elkaar. En dan komt er nog een hele regel achteraan om zijn wil te doen voor zoveel, wanneer hij ons dat duidelijk maakt om te doen. Wij verbinden ons aan God en aan elkaar, omdat God zich aan ons verbindt. Je treft dat aan ook in een aantal belangrijke instellingen van de baptistengemeente. Je treft dat aan in de doop. Bij ons worden geen mensen gedoopt, tenzij ze weten dat ze eigendom zijn van Jezus Christus. En dat ten volle willen belijden ook. Nou, dat weten we. En iedereen die gedoopt is hier op die manier, die weet dat. Hoe spannend het was om dat te vertellen. En hoe geweldig het was om te merken hoe de reactie van de gemeente erop was. Ik doopte een keer een meneer uit middelbare leeftijd in Emmen, die er echt tegenaan zag. En er werd toegesproken door een oude zuster, die op veel hogere leeftijd gedoopt was. En die zei, je moet bedenken, als je je getuigenis afsteekt, die lui die daar tegenover je zitten, die zijn niet tegen je, die zijn voor je. Oh ja, dat hielp. En hij gaf een prima getuigenis. Want hij snapte van tevoren al, oh ja, dit vindt weerklank. De doop is een doop van gelovigen. Een gemeente van gelovigen heeft een doop van gelovigen. Daar hebben we vorig seizoen ook over gehad. Het is de doop die voortkomt uit het aanvaarden van Jezus en het aanvaarden van zijn Geest. Geloof in Jezus is beslissend. Het is ook beslissend voor brood en wijn. Voor de viering van de maaltijd. Als je de belijdenis van de maaltijd kunt uitspreken waarom je brood en wijn viert. Alle gemeenten hebben tegenwoordig open avondmaal. Wat ik erg indrukwekkend vind hoor, daar doe ik niks van af. Maar tegenwoordig kun je, ook als je geen lid bent van een baptiste gemeente. Of niet de gelovigen doop ondergaan hebben, wel brood en wijn met ons vieren. En daar veranderen we wat mij betreft niks aan. Want ik vind dat hoogst indrukwekkend. Maar je moet wel bedenken, als je dat doet, en ik wens je toe dat je dat doet. Ook als je nog geen lid van de gemeente of nog niet gedoopt bent. Je moet wel bedenken, als je dat doet, dat het dezelfde belijdenis is. Wie de belijdenis van brood en wijn kan onderschrijven, kan ook de belijdenis van de doop onderschrijven. Dat is dezelfde namelijk. Gaat er met één en hetzelfde gebeuren. Eén en dezelfde geloofsbeweging, waarin de geest van God ons leidt om ons te verbinden aan Jezus in brood en wijn, in zijn lichaam, in zijn bloed. Dat is dezelfde belijdenis die je bij de doop uitspreekt. Als je met huid en haar verbindt aan zijn dood en aan zijn opstanding. Geloof in Jezus is beslissend. En tenslotte heb ik de voetwassing er ook bij gezet. Dat is een wat minder bekende instelling van de Heer. Maar die is minstens zo noodzakelijk. Zonder die is het verhaal niet compleet. Dat is namelijk het dienen van elkaar en van de naaste en van de samenleving en van God. Door elkaar de voeten te wassen. Door je handen naar de mouwen te steken. En door wat te doen wat goed is om te doen. Ik weet niet of jullie wel eens kijken naar 2 voor 12. Een leuk programma, leuk, altijd spannend. Ik probeer altijd natuurlijk voor de mensen die daar zitten aan een antwoord te geven, om te bewijzen dat ik slimmer ben dan hun. Gelukkig zit ik daar nooit voor de camera. Ik zou peentjes zweten. Ja, peentjes zweten, ja. Maar goed, er waren 2 domineeszonen gisteren. Kunnen jullie ze gezien hebben? En die ene die vertelde even wat hij ging doen. Ging naar Albanië toe. Want daar gingen ze zending bedrijven, waarop de dame die het programma leidt zegt van, wat is dat dan, zieltjes winnen? Nou, de mooie antwoord is, wij zijn daar present, wij willen graag mensen helpen. En dan komen er vanzelf vragen, waarom doen jullie dat? Voetwassing. Dat is een stel dat gaat daar voetwassing doen, in Albanië. Ik weet niet hoe schoon de voeten daar zijn, maar er valt vast wel wat te wassen, op allerlei manieren in die samenleving. Hier natuurlijk ook. Er zijn hier voldoende dingen om te doen. Er zijn hier voldoende zaken waarop je je kunt inzetten. En waarop je dienstbaar kunt wezen vanuit de liefde van Christus. Vanuit de kracht van het evangelie. En zo is het, weet ik veel hoe vaak gebeurt, ook in deze tijd, dat jonge en oudere mensen uitzwermen over de wereld. En op allerlei plekken, soms vlak bij hun eigen woonplaats of in hun eigen woonplaats, soms op mijlen afstand, dienstbaar zijn voor het evangelie. AIDS-kinderen helpen in Afrika. Daklozen helpen. Lauren Bethel, een vooraanstaande baptiste dame, zuster, kreeg de First Baptist Human Rights Award. Dat is een ingewikkeld verhaal. Uitgereikt door Jimmy Carter. In 2005 in Birmingham, ik was daar getuige van. En waarom kreeg ze die uitgereikt? Omdat ze bijna haar hele leven lang in Thailand gewerkt had onder de prostituees. En een moeder voor haar werd. En dus was het volkomen terecht. Nou, zij vond het, nou ja, ze was er enigszins beduust en zenuwachtig onder, want ze dacht, ja, dat zal wel. Ik zou het toch doen, of je nou wel of niet met die award aankomt zetten. Maar ze kreeg hem wel, en terecht. En ze kreeg de erkenning er ook voor. Zij deed aan voetwassing. En dat doet ze nog steeds, voor zover ik weet. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden, ook hele kleine, die in het dagelijks leven een plekje vinden. Voetwassing is iets waaruit het geloof van Jezus, het geloof in Jezus, en uit de vervulling met Gods geest tevoorschijn komt. Geloof in Jezus is beslissend. Dat betekent dat wij opgeroepen worden om gezonde gemeente te zijn, onderhoudende de doop van gelovigen, brood en wijn van gelovigen en voetwassing door gelovigen. Dat is de manier waarop een gezonde gemeente eruit ziet. Nou, veel van die dingen zijn herkenbaar. Maar om zoveel tijd moet je eens even weer scherp in je ogen hebben om te weten, oh ja, daar gaat het om. Dat is waar het om draait. En niet om een heleboel rimbram die wij er dan bij verzinnen, die ook misschien wel mooi is, maar hier gaat het. Dit is waar het om draait. Dit is de plek die het moet hebben in mijn leven. Even Robert Warren, want dan denken jullie misschien, ja, dit is allemaal, deze theologie die kennen we wel. Daar zijn we het allemaal grondig over eens. Als we gaan stemmen, zijn jullie er allemaal voor, denk ik. Maar hoe werkt dat dan? Nou, nog iets meer van Robert Warren. Als aanwijzing voor toepassing. Hij zei, als ik dit aspect, als je dat goed bekijkt bij al die Anglicaanse kerken, bezield door geloof, de goede, gezonde gemeentes, die kennen dan onder dit kopje 4 aspecten. Deze 4 dingen kom je dan overal tegen. Dat er een aanbidding is, een heilig leven. Dat is het eerste aspect. Dat de gemeenschap samenkomt, de kerk van Jezus bij elkaar komt om God te aanbidden. En daar tijd voor te nemen. Die niet te besteden aan andere leuke of nodige andere dingen, maar om tijd te nemen om bij elkaar te komen om uit liefde voor Jezus God te aanbidden. En uit liefde voor Jezus een leven te leven dat heilig is. Dat betekent niet dat je heilig boontje wordt, maar dat betekent dat je apart gezet wordt. Heilig zijn is apart gezet, bij God gezet als het ware. En dat betekent dat je als vanzelfsprekend je onderscheidt van de samenleving die soms helemaal niks met God heeft. Je valt op, je bent anders. In sommige opzichten vreemd. Nou, laat dat dan maar zo zijn. Want het zal ook meteen een teken aan de wand wezen. Aanbidding en heilig leven. Een serieus, consequent en integer heilig leven. Waarbij de gemeenschap die op zondag het beleid, het op maandag ook uitvoert. En op dinsdag, en op woensdag, en op donderdag. En op vrijdag en op zaterdag, tot het weer zondag is. En dan hoort ze het opnieuw, en voert ze het weer uit. Aanbidding en heilig leven. Robert Warren zegt, het is een gemeenschap die gemotiveerd wordt door de liefde van Jezus. En dat proef je ook. In alles wat ze doen. Al hun activiteiten, heel hun programma, alles wat ze zingen, gemotiveerd door de liefde van Jezus. Het is een gemeenschap die herkenbaar daaraan is. Het derde wat hij zegt is, het is een gemeenschap die omgaat met de Bijbel. En daar bedoelt hij iets meer mee dan dat je de Bijbel leest. Dat is natuurlijk de basis, anders kun je er niet mee omgaan. Maar het is een gemeenschap die weet wat het woord van God op dit moment te zeggen heeft. In dit tijdsgewricht, in deze situatie. En dan denk je misschien, is het dan niet altijd hetzelfde? Nee, dat is niet altijd hetzelfde. We hebben er bijna 18 eeuwen over gedaan als christenen. Om erachter te komen dat de teksten over slavernij niet bepalen en beslissen dat slavernij daarom door God goedgekeurd is. Ze staan inderdaad in het Nieuwe Testament en in de situatie waarin ze geschreven zijn, zijn ze volkomen terecht. Maar het evangelie leidt uiteindelijk naar vrijheid. Ook letterlijke vrijheid, economische vrijheid voor mensen. Dat is onweerstaanbaar en onweerlegbaar. Het gaat daar naartoe. We hebben er 18 eeuwen over gedaan om erachter te komen. Het was al wat lang. Dat geef ik toe. Maar goed, het is dan toch gekomen. Het is een voortschrijdend inzicht. Wat ook gebaseerd is op de schrift en op de theologie van de schrift. Omgaan met de Bijbel. Dat is een voorbeeld van hoe je als gemeente nadenkt over wat Bijbelteksten voor vandaag te betekenen hebben. En wat God daarmee wil. En het vierde aspect, dat is het aspect dat je gevoed wordt in je geloof. Dat je plekken vindt, deze samenkomst, of een kringsamenkomst, of ontmoetingen, of momenten voor jezelf waarin je gevoed wordt door je geloof en voor je geloof. Dat je sterker wordt, dat je dingen meer begrijpt, dat je dingen meer snapt en meer durft, meer dingen durft aanpakken, omdat het geloof in Jezus je voorthelpt op de weg om te groeien als christen. Aanbidding en heilig leven, motivatie uit de liefde van Jezus, omgaan met de Bijbel. Hij noemt dat zelfs creatief omgaan met de Bijbel en het voeden van het geloof. Vier aspecten. Zo werkt het. Zo doet een gemeente het die gezond in elkaar steekt. En uiteindelijk, alles samenvattend, kom je erop op dit plaatje uit. Het plaatje waarin Jezus centraal staat. Uit alle hoeken. En met verschillende pijlen. Dat was voor mij enige knutsel in dit plaatje om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Ik wou ook nog aparte kleurtjes eraan geven, maar dat mislukte helemaal. Dus dat heb ik maar nagelaten. Dus vier gelijkkleurige pijlen, maar wel van vier verschillende formaten. Uit vier verschillende hoeken. Uit allerlei kanten. Jezus staat centraal. Dat gaat in dit seizoen ook gebeuren. Zoveel tijd als de Heer ons geeft in deze gemeente. Wat er ook gebeurt. Denk erover na. Kan Jezus hier eens centraal staan? Dienen we de Heer hiermee? Dien ik God hiermee? Dien ik mijn naaste hiermee? Is Christus inderdaad de centrale persoon? Als dat zo is, zijn wij met elkaar bezield door geloof. Dan zijn we op weg om meer en meer een nog gezondere gemeente te worden. Een gemeente die het doet wat God wil, waar zegen op rust en effect uit voortkomt. En daar worden we allemaal toe uitgenodigd. Om daar op een of andere manier in bij te dragen. Om daar een stap in te ondernemen. Misschien een stap van geloof, misschien een stap van doop. Misschien een stap dat je zegt, ik ga mijn verantwoordelijkheid op me nemen. En ik laat het niet meer over aan andere mensen in en rondom de kerk, maar ik ga zelf daar wat in doen. Misschien een stap dat je een stap zet in de sfeer van de verzoening. En de ruimte en de kracht van de geest krijgt om een verzoenende hand uit te steken naar iemand die wat kwaad aan je gedaan heeft. Misschien een stap van liefde voor iemand die eenzaam is. En die er niet uitkomt. En die moeilijk bereikbaar is. En misschien ook wel moeilijk is. Want dat kan ook nog. Wij worden uitgenodigd om bezield te zijn door het geloof in Jezus. En geloof me, het zal ons op een verrassend spoor brengen. Op allerlei manieren. En zegen betekenen voor jullie, voor mij en voor deze plaats. Ik wens jullie dat van harte toe. In de naam van de Heer. Amen.